Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Meindert Schut.
Welkom bij BNR Digitaal. Bedrijven en overheidsinstellingen houden veel van onze gegevens digitaal bij. Te veel in tal van gevallen. Digitale anonimiteit wordt daardoor steeds moeilijker. Is er überhaupt een weg terug naar privacyvriendelijke oplossingen? Nou, dat bespreken we zo. Eerst gaan we het hebben over elektronische apparaten. Die hebben natuurlijk stroom nodig. En die stroom komt meestal uit batterijen. Soms ook via een kabel. Maar die batterijen die vereisen kostbare grondstoffen. Kunnen we voor een duurzamere wereld bepaalde apparaten dan niet zonder batterijen laten werken? Ja, dat kan. Nou, hoe dat mogelijk is, vragen we aan twee heren van de TU Delft. Vito Kortbeek, promovendus Embedded and Networked Systems aan de TU Delft. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
En bij ons is ook zijn supervisor, professor Przemek Pawelczak. Welkom.
Welkom, hallo.
Fijn dat jullie er zijn. Vito, eerst even naar jou in het kort. Hoe is het überhaupt mogelijk om elektronische apparaten te laten functioneren zonder batterij of stroomkabel? Ik moest wel een beetje gelijk denken aan die oude wetse kinetische horloges. Daar zag je mensen met hun armen zwaaien om hem maar werkend te houden. Moeten we daaraan denken?
Ja, dat zou kunnen. Dus het idee is dan dat je de energie, er moet altijd ergens energie vandaan komen.
Ja.
En in dit geval haal je het dus uit andere bronnen. Dus niet in een batterij, maar bijvoorbeeld een klein zonnepaneeltje of misschien wel kinetische energie.
Ja, dus jullie ontkrachten niet de wet van de behoud van energie.
Nee, het zal altijd ergens vandaan moeten komen. En we proberen het alleen ergens anders vandaan te halen. Alleen dan heb je het probleem dat het soms te kort is voor een tijdje.
Ja, te weinig energie oplevert om zo'n apparaat werkend te houden. Ja. Toch is het jullie al wel gelukt om dit principe in praktijk te brengen bij een gemodificeerde Game Boy.
Ja.
Dus die ook echt zonder batterij werkt. Hoe los je dat op?
Ja, die werkte dan bijvoorbeeld met twee manieren. Dus je had kleine zonnepaneeltjes die zaten eromheen. En de knoppen zelf, die wekten ook energie niet op. Dus als je de knop indrukt.
Terwijl je gewoon aan het spelen bent.
Terwijl je aan het spelen bent, krijg je steeds meer energie.
Dat is super slim.
Ja. En dan het idee daar is dan, dat is dan net genoeg om misschien aan te blijven. Maar soms val je dan uit. En dan moet je weer verder gaan waar je gebleven bent. Want anders word je heel gefrustreerd. En daar zijn we eigenlijk vooral mee bezig. Dus kijken dat je weer kan zorgen dat je verder gaat waar je gebleven bent.
Ja, precies. Maar je wil misschien ook wel wat extra energie opbouwen in het apparaat.
Ja.
Wat reserve.
Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Dus dit is een apparaat die je kan oneindig spelen. Maar soms vallen deel uit. Ja. Dus dat is een consequentie van het hele proces. Maar je kan wel altijd de Game Boy naar de eiland brengen en tot de laatste dag op die aarde kan net op de Game Boy
kijk aan. Ja.
Maar hij gaat elke keer weer door waar je gebleven bent. Dus dat is mooi.
Precies. Ja, precies. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja. En dat is nog belangrijker als je het in grotere toepassingen wil gaan gebruiken. Bijvoorbeeld, ik denk natuurlijk direct wel aan die smartphone die we allemaal hebben. Is dat mogelijk?
Een smartphone zou ik zeggen, misschien in de toekomst, maar dat is nog wat verder weg, omdat het toch wat een krachtiger apparaat is. Maar als je kleinere systeempjes hebt die alleen maar een paar dingen meten, maar toch wat met die metingen wil doen, dan zou je zeggen van ja, dan daar wil je misschien wel batterij uithalen. Dus die hebben minder energie nodig en dan kan je genoeg uit de omgeving zien te krijgen.
Ja, precies. En die omgeving eigenlijk zoeken jullie naar zoveel mogelijk manieren om energie op te wekken. En die allemaal bij elkaar opgeteld. Hè, dan denk ik dus inderdaad aan die zonnepaneeltjes. Maar die kinetische energie ook. Misschien nog wel andere vormen van energie. Ja. Trillingen, weet ik het. Daarmee opgeteld kom je tot een geheel dat voldoende is.
Ja. Maar ja, en dan het kleine ding daarvan is dat het vaak nog steeds lastig is om voldoende te krijgen.
Okay.
Dus we kunnen daar niet continu aan staan. En dat is eigenlijk waar wij ook heel veel mee bezig zijn. Is dat we kunnen kijken, okay, we hebben dus niet genoeg om hem continu aan te zetten. Want anders kan je ook je zonnepaneeltje gewoon op een bestaand iets hangen.
Ja.
Maar wat we dan doen is, we willen weer verder gaan. Dus er is te weinig energie. Dan valt die uiteindelijk uit.
Ja.
En waar we dan mee bezig zijn is om te zorgen dat hij weer verder gaat waar die gebleven is. Want normaal kan je dus ook je telefoon of iets, als je batterij leeg is, dan begint hij weer helemaal opnieuw. Dan gaat hij weer opstarten. Maar dat willen we dus niet.
Nee, zou dat ook nog toepassingen voor andere mogelijkheden bieden voor andere apparaten die helemaal niet op deze manier werken, maar gewoon met een batterij werken?
Dat kan, maar de hele principe is dat we willen de hele batterij out.
Ja, dit begrijp ik. Ja.
Dus ja, absoluut. Dat is, ja, ons idee is in feite niet op de hardware niveau, maar meer op de software niveau. Dus onze software regelt dat we kunnen altijd niet vanaf punt nul beginnen, maar vanaf precies. De laatste momenten.
Ja, precies. Want jullie hebben ook zowel een fysiek onderdeel als bijpassende software dus ontwikkeld om dit concept in de praktijk te brengen.
Ja.
Kun je kort uitleggen hoe dat dan, en eenvoudig alsjeblieft, hoe dat werkt?
Ja, dus eigenlijk heb je dus je normale systeempje, maar die zal dus elke keer opnieuw moeten opstarten.
Ja.
En wat we dan toevoegen is een stukje, dat heet dan non-volatile memory. En wat eigenlijk dat is dat daar kan je iets op opslaan en dat blijft daar staan, ook al valt je energie uit, zeg, net zoals je harde schijf op je computer.
Ja, ja, en voor de nerds onder ons, dat hebben jullie gedaan met Python.
In dit geval, ja, dat is de programmeertaal die we gebruiken.
Dat bedoel ik, ja.
Dus die hebben we zo aangepast dat we eigenlijk aan het programma hoef je dus niks aan te passen. En wij hebben dan de Python, dat heet dan de interpreter, zo aangepast voor zo'n klein microcontrollerbordje, wat het heet.
Ja.
Zodat hij dus onder water alles bijhoudt en zorgt dat je weer verder kan gaan.
En eigenlijk net zoals een computer die in slaapstand staat.
Ja.
En je haalt hem eruit en dan gaat.
Je haalt hem eruit en dan gaat weer verder.
Ja. Wat nou wel bijzonder is, hè, dat jullie dit zo hebben bedacht dat mensen thuis met een beetje technische skills ook apparaatjes zonder batterij kunnen laten werken.
Ja, want het idee is niet per se heel erg nieuw. We zijn er nog steeds mee bezig en het is nog steeds een onderzoeksveld wat steeds groter wordt. Maar wat je wel steeds ziet is dat heel veel van de oplossingen toch nog steeds heel erg lastig zijn om toe te passen. En ja, als je ook meer innovatie wil qua ook apps bijvoorbeeld, dan moet je toch het in een breder publiek gebruikbaar zien te maken. En dat is eigenlijk waar we dan hier mee bezig waren. Dus dat eigenlijk met heel weinig programmeerervaring, met wat Python ervaring, kan je al embedded apps maken die iets kunnen uitlezen, iets kunnen doen en dan gewoon lekker weer verder gaan waar ze gebleven waren.
Hoe delen jullie die informatie met de gewone mens?
Alles is open source, alles is online. Dus de bronnen van software of de hardware zitten op github.com/tudssl/bfree.
Nou, gelukkig is deze uitzending straks ook als podcast beschikbaar. Ja, dat mensen het nog een keer rustig kunnen terugluisteren.
Inderdaad, dus alle informatie zijn daar beschikbaar. Ook de links naar de paper en naar de video waar alles is in meer detail beschreven. En iedereen kan het zelf bouwen en meteen aan de slag met batterloze wereld.
Ja, wordt ook gedeeld via het platform BeFree, toch? Of niet?
Sorry?
BeFree, het platform?
Dit is de naam van de platform.
Ja, precies. Dat is de overencompassing name van de hardware en de software.
En de software, ja.
Oké, nou, de mensen die weten waar ze moeten zijn, die weten dat nu ongetwijfeld. Ja. Als we dan kijken naar het soort apparaten, want ik had het net al over die smartphone, dat is misschien het ultieme doel, kan ik me voorstellen. En wat we over een aantal jaren allemaal wel niet nog meer bedenken. Maar wat voor apparaatjes zou je nu draadloos kunnen laten werken, behalve zo'n Game Boy?
Ja, dus nu denk je vooral nog aan apparaten die iets meten uit de omgeving. Want elke keer hoor je ook de quotes van meer IoT, Internet of Thing devices, dat er echt miljarden overal die allerlei verschillende data verzamelen, van in muren tot waar dan ook, over allerlei omgevingsvariabelen.
En dus dit gaat dus om apparaten eigenlijk met sensoren?
Ja, apparaten met sensoren die dan wel iets willen verwerken van de sensoren en het daarna weer of opslaan of versturen of wat dan ook.
Dus waar moet ik dan aan denken? Aan weerstationnetjes bijvoorbeeld?
Ja, bijvoorbeeld in de paper met het Python hebben we een klein weerstationnetje gebouwd. En dan,
Of kleine Bluetooth beacons die helpen om de indoor mensen te lokaliseren. Want alles is nog steeds gebaseerd op de dikke batterij. Hè?
Ja, precies. Ja. En je wil eigenlijk die batterij eruit halen. Want daar zitten natuurlijk zeldzame metalen in bijvoorbeeld. En die hebben een impact op het klimaat.
Inderdaad. Ja. En niet alleen de impact op aarde en de CO2-emissies. Maar ook het kost is superbelangrijk. Hè? Ja. Ik heb een paar jaar geleden gehoord over een bedrijf op Schiphol. Die heeft letterlijk een soort kleine beacon apparaatjes geïnstalleerd om mensen te lokaliseren. Er was één persoon daar. We trokken alleen op elke dag door de hele Schiphol rond te lopen om de batterijen te vervangen.
Ja, dat wou ik net zeggen. De batterijtjes vervangen. Dat is echt, echt een gedoe natuurlijk.
Ja, ja precies. En, dat willen, en met onze techniek, de intermittent computing, dat is niet meer nodig.
Nee. Is er al interesse vanuit de markt?
Ja, inderdaad. Vito en een andere PhD-student van mij, Jasper de Winkel, die was betrokken bij het Gameboy project, zitten in het NWO gesponsord project, die heet Zero, Battery Free of IoT. Deze hele project zijn met heel veel bedrijven werken sinds 2015, 16 denk ik, in het gebied van batterieloos, intermittent en energiezuinig IoT.
Okay. En jullie hebben de resultaten ook al gepresenteerd op een belangrijke conferentie over ubiquitous computing. Eigenlijk de manier wat je net al zei, Internet of Things. Hoe wordt daar dan op gereageerd en op voorbeduurd?
Ja, je ziet dat de laatste jaren ook vooral bij dit soort conferences, maar ook andere, dat er steeds meer gefocust wordt op battery-free en intermittent computing. Dus steeds meer oplossingen. Nu, dit jaar zag je ook weer AI-oplossingen langskomen, wat ook nog weer een toepassing kan zijn. Ja, je ziet dat er steeds meer interesse is voor battery-free.
Ja, en Game Boy had een best paper award gewonnen. Ja, week geleden. Dus,
In het laboratorium werkt dit. Mm-hmm. Jullie Game Boy, dat werkt. Hoe lang gaat het nog duren voordat we dit dan in de praktijk ook gaan kunnen meemaken?
Ja, dat vind ik altijd lastig te voorspellen.
Met wetenschap is lastig, maar toch even dat kijkje in de toekomst.
Ja, maar ik denk dat dit soort, misschien niet voor een gamer, maar misschien voor de kleinere sensoren, ik denk toch dat dat wel in een nabije toekomst...
Wat is nabije toekomst?
Ja, ik zou hopen zelf toch wel dat er binnen 5 jaar wel dingen op de markt zijn die op zijn minst al batterijloos zijn.
Ja, binnen absoluut.
5 jaar?
Ja. Misschien niet de smartphone, maar...
Nee, maar die sensoren op luchthavens en dergelijke in gebouwen.
Absoluut.
In muren zijn ingebouwd, dat niet iemand eerst een gat hoeft te boren in de muur.
Ja, niet alleen in de muren, ook in de lichaam. Waarom niet? Hè?
In de lichaam?
Ja.
Oké. Ja. Dus, waar moet ik aan denken dan precies?
Ja, denk over sensoren die meten temperatuur of bepaalde soorten bacteriën die zitten in ons lichaam. Ja. En die informatie wordt direct verstuurd naar onze mobiele telefoons. En dit soort sensoren zijn wel beschikbaar, maar ze zijn nog steeds gebaseerd op de batterij. Ja.
Daar kunnen we nog heel lang over verder praten, maar we hebben in ieder geval een inkijkje gekregen over hoe dit kan gaan werken in de toekomst. En jullie zijn het in de praktijk aan het brengen om dat werkend te krijgen. Dank voor het korte inzicht. Vito Kortbeek, promovendus Embedded and Networked Systems aan de TU Delft. En natuurlijk ook zijn supervisor. Groot fan van BNR, heb ik gehoord. Psemek Pavelcek. Dank.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Meindert Schut.
Het is al lang geen geheim meer dat bedrijven, maar ook overheidsinstellingen heel veel informatie van en over ons bijhouden. En hoewel we in ons land met de AVG op zich goed beschermd zijn tegen misbruik, wordt onze digitale privacy toch lang niet zo serieus genomen als misschien wel zou moeten. Tenminste, dat stelt in elk geval privacyonderzoeker Jaap Henk Hoepman van de Radboud Universiteit in zijn nieuwe boek Privacy is Hard and 7 Other Myths, Achieving Privacy Through Careful Design. Hij is nu op afstand bij ons in de uitzending om te praten over hoe het anders moet en ook anders kan. Welkom, Jaap Henk.
Dankjewel.
Ja, even, waarom is digitale privacy voor zoveel mensen nog altijd nauwelijks behapbaar eigenlijk, hè? Terwijl we er nu al allemaal jaren dagelijks mee te maken hebben?
Ja, dat is waarschijnlijk toch omdat heel veel mensen en vooral organisaties en bedrijven die de systemen en dergelijke die we gebruiken ontwikkelen, het moeilijk lijken te vinden. En de hele punt van het boek wat ik geschreven heb is om te laten zien dat het helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Het is wel werk, je moet wel doen. Maar er zijn allerlei mogelijkheden om dat op een privacyvriendelijke manier te doen.
Ja, en hoe moet dat dan, hè, die omgang met onze data door diensten en instanties?
Nou ja, dus het idee is dat je een mechanisme, dat heet dan privacy by design, toepast. Dus dat je vanaf het allereerste begin nadenkt over hoe je aan de ene kant de functionaliteit van het systeem dat je wilt bouwen. Denk aan een systeem om kaartjes te verkopen voor concerten. Of denk aan een systeem voor pinbetalingen. Of denk aan een systeem voor OV-chipkaarten, de reizen in het openbaar vervoer. Allemaal voorbeelden van systemen die, zoals ze nu geïmplementeerd zijn, best wel veel persoonlijke informatie verzamelen en ook bewaren. En dat je gewoon gaat nadenken over de vraag van, hoe zou ik die functionaliteit die ik wil implementeren kunnen bouwen, zonder dat ik nou al die informatie verzamel en bewaar.
Ja, en zo zijn er meer van dat soort systemen die het vaak ons wel makkelijk maken, maar die ook heel veel informatie vragen die misschien wel helemaal niet nodig is om dat product wat je wil hebben te krijgen.
Ja, precies. Kijk, dus het voorbeeld weer van bijvoorbeeld het kopen van een kaartje voor een concert of zo. En zeg 10, 20 jaar geleden, voordat we dat allemaal online deden, ging je naar de kassa van de bioscoop of naar de concertzaal of wat dan ook. En je kocht een papieren kaartje.
Als
je
met cash geld misschien ook nog.
Ja, cash geld, ja. En ja, dan weet niemand wie waar wanneer naartoe gaat. En nu doen we het allemaal online. En als je bij Ticketmaster of een willekeurige andere stager, al die sites dat doet. Ja, dan en je logt in en je koopt een kaartje en je kijkt even. En dan zie je ook dat alle kaartjes die je de afgelopen 5 of 10 of misschien wel 15 jaar al gekocht hebt, staan ook gewoon nog steeds in je bestelgeschiedenis.
Ja, toch zullen er ook mensen zijn die denken van ja, maar ik vind het ook echt wel handig. Ik vond een van de interessante voorbeelden in het begin van je boek over het automatisch parkeren. Hè, dat je een kaartje voor een parkeergarage haalt en als je eruit rijdt gaat die poort al open, want die heeft gewoon je kenteken gescand. Het is wel makkelijk.
Ja, precies. Nee, maar dat voorbeeld van inderdaad zo'n parkeergarage, dat is inderdaad ook een van de redenen waarom ik dat voorbeeld gebruik in het boek. Het is ook makkelijk. En het punt is ook niet om systemen zo te gaan maken dat ze niet meer makkelijk zijn. Alleen wat ik ook in dat boek uitleg is van ja, je kunt een systeem bouwen waarbij dus alle kentekengegevens worden opgeslagen in de databases van de parkeergarages. En dan krijg je dus het effect, wat dus ook echt in Nederland is gebeurd, dat de Belastingdienst bij de parkeergarages gaat opvragen van hey, wie heeft er wanneer geparkeerd? En je kunt het ook zo maken dat je wel zeg maar dat kenteken herkent, maar dat je vervolgens daar een afgeleid gegeven, een soort pseudoniem van genereert en opslaat. Zodat je aan de ene kant wel de poort open kunt doen als je het weer uitrijdt en je betaald hebt. Maar dat je niet meteen de mogelijkheid geeft aan de Belastingdienst om allemaal dat soort vragen te gaan stellen.
Je moet het dus eigenlijk versleutelen.
Ja, nou ja,
op een bepaalde manier.
Een technische term, maar goed, je moet iets doen waardoor je die data daar beschermt. En eigenlijk geldt voor al die systemen die we gebruiken dat je moet even omdenken. Je moet even net op een andere manier denken. En dan is het over het algemeen helemaal niet zo heel erg moeilijk. Je moet het even doen.
Ja, en je zegt moet, en dat is ook terecht, hè, want de AVG moet worden gehandhaafd door de autoriteit persoonsgegevens. Maar ja, die klaagt al consequent over te weinig budget en capaciteit om dit soort zaken te behandelen. Is dat het echte probleem? Of ligt het probleem meer inderdaad aan de andere kant dat we het niet goed ontwerpen? Of allebei?
Het is allebei. Kijk, ja. Het vervelende is dat zolang een autoriteit persoonsgegevens niet handhaaft, waarom zou jij dan als aanbieder van een dienst of als organisatie je systeem omgooien? Want dat kost geld. En gewoon hetzelfde blijven doen kost geen geld. Maar kijk, op het moment dat de autoriteit gaat handhaven en zegt van ja, je doet het nu verkeerd. En sowieso, hè, er is een verplichting in de AVG ook om privacy by design en default in te voeren, om dat te gebruiken. Dan wordt het een ander verhaal. Dus het is een combinatie van aan de ene kant handhaven en aan de andere kant ook. Ja, je kunt ook als bedrijf, zeker als je iets nieuws maakt, hè, kun je ook gewoon nadenken over de vraag van hé, laat ik het nou eens gewoon netjes doen. Je kunt gaan wachten tot je gestraft wordt, maar je kunt ook denken van nou, weet je, dit is een beetje hetzelfde als gewoon je vuil in de rivier storten. Dat deden we misschien 20, 30 jaar geleden. Ja. Vonden we dat normaal, maar dat vinden we nu niet meer normaal.
Nee, dat deden we natuurlijk. Of die bedrijven deden dat omdat het wat opleverde. Of het kostte ze in ieder geval minder waarschijnlijk.
Precies.
En datzelfde principe is misschien nu ook nog wel aan de hand. Dat het gewoon die bedrijven te veel goede dingen oplevert. Namelijk informatie. En dat is geld waard.
Ja, nou ja, en dat is natuurlijk een kwestie. Kijk, je hebt in die zin, je hebt even grof gezegd, hè, de helft van de bedrijven ontwerpsystemen, omdat inderdaad het hele businessmodel van hun gebaseerd is op persoonlijke informatie. En daarom zijn die diensten allemaal gratis. Denk aan Facebook, denk aan Google, et cetera. Maar ook heel veel, zo'n systeem als een parkeergarage, en dat is gewoon een fout ontwerp. Ja. Die zijn helemaal niet in de business van het verkopen van die gegevens. Dus dan heb je het gewoon per ongeluk fout gedaan. En dan kun je het ook gewoon goed doen.
Ja, precies. Dus dat is een bedrijf dat toch wel belang heeft om het goed te doen. Om het voor de consument aantrekkelijk te maken. Kunnen we als burgers, als consument ook afdwingen dat dit gebeurt? Hè? Want zoals je zegt, ja, het afdwingen van de AVG, dat wil nog niet echt van overheidswegen helemaal goed lukken. Maar we kunnen natuurlijk zelf ook wat doen. Heel veel mensen zijn van Facebook afgegaan bijvoorbeeld.
Ja, nou ja, heel veel, een aantal.
Ze hebben nog steeds heel veel mensen die inderdaad een Facebook-account hebben, ja. Dat klopt, en steeds meer.
Dat is het, Ja, nou, dat is een beetje het lastige. Hè? Want aan de ene kant zou je zeggen van als je gewoon met je voeten nou stemt tussen aanhalingstekens door weg te lopen bij die diensten die heel erg je privacy schenden, dat helpt natuurlijk. Maar ja, dat is lastig, zeker als het gaat om Facebook. Van ja, iedereen anders zit erop. En je zit op een sociaal netwerk om sociaal te zijn. Niet om in je eentje op een sociaal netwerk te zitten. Dat is niet helemaal de point. Dus dat maakt het wel lastig. Kijk, voor een deel kun je dat dus wel doen. En je kunt ook gewoon voor een deel rugbaarheid geven aan je ongenoegen. En het begint ook voor een deel, en dat is ook iets wat dit boek probeert te doen, een bewustwording bij het algemene publiek te creëren. Om in te zien dat bepaalde technologie die heel makkelijk lijkt te werken, uiteindelijk wel gebruik maakt van persoonsgegevens en dat dat risico's creëert. Waar je misschien even twee keer over moet nadenken. Net zoals dat voor milieuwetgeving geldt en voor het nette omgaan met het klimaat. Geldt dat eigenlijk ook voor persoonsgegevens.
Is het eigenlijk een beetje typisch Nederlands om ons niet al te druk te maken over de digitale privacy?
Nou, volgens mij geldt dat in heel veel landen. Ik denk dat Duitsland over het algemeen mensen daar wat meer bewust zijn van het probleem. Er zitten wel wat culturele verschillen in. En hier in Zweden, bijvoorbeeld waar ik nu toevallig zit, is het heel normaal dat je gewoon van iedereen de volledige inkomen en belastingaangifte kunt zien. Bijvoorbeeld, nou, dat kunnen wij als Nederlanders ons weer helemaal niet voorstellen. Dus daar zit verschil in.
Ja, je zit nu op dat congres in Zweden. Daar gaat het bijvoorbeeld ook over die zaak van Amazon, hè, met die boete voor persoonlijke advertenties. Is dat echt iets wat nu echt op de kaart staat en echt gaat veranderen?
Nou, als het uiteindelijk die boete stand houdt, hè, want daar is natuurlijk nu nog discussie over, maar dan wordt het wel interessant. Want dan zegt eigenlijk wordt eigenlijk tegen dat soort bedrijven gezegd van ja, een persoonsgerichte advertentiemodel, hè, dus het gebaseerd op profileren van mensen, dat is niet iets wat je zomaar mag doen. Maar als je dat wil doen, dan moet je echt expliciete toestemming vragen iedere keer dat je dat doet. Ja, dat gaat natuurlijk niemand geven.
Nee.
En dan krijg je misschien meer wat de NOS in Nederland doet. Hè? Van gewoon zeg maar contextueel adverteren. Dus gewoon puur op basis van de pagina die je bekijkt. De advertenties die bij het onderwerp van de pagina horen laten zien. Ja. En daar wordt meer geld mee verdiend.
Nee, precies. Ja, nee, dat is interessant. Want het wordt nu ook best wel lastig. Hè? Ik gebruik een VPN-verbinding op mijn smartphone. Ik moet elke keer weer, als ik op bepaalde websites kom waar ik best wel vaak kom, moet ik elke keer weer die cookies gaan aanvinken. Het is ook best wel lastig soms.
Ja, maar dat is ook zo. En dat is natuurlijk een beetje flauw. Want kijk, die cookie wall die daar is neergezet, is niet, staat er niet omdat wij als burgers via die wet hebben gezegd van we willen eigenlijk niet meer geprofileerd worden. Maar die staat er omdat bedrijven nog steeds moedwillig proberen om ons toch die cookies te laten plaatsen. En je kunt ook op een gegeven moment zeggen als bedrijf van nou weet je, we gaan er vanaf. En we gaan contextueel adverteren. Dan krijgen we nog steeds een goede doelgroep bereiken we dan. En uiteindelijk is dat nog winstgevender ook. Volgens onderzoek gebaseerd op datgene wat de NOS doet.
Nou, dus laten we hopen dat dit gesprek in ieder geval tot enige ontwikkeling en discussie gaat leiden. In ieder geval jouw boek ook. Privacy is Hard and 7 Other Myths. En dan komt er nog iets achteraan. Verschijnt in ieder geval op 7 oktober. Ga dat vooral lezen. Dankjewel, Jaap-Henk Hoekman van de Radboud Universiteit. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt dit programma natuurlijk terugluisteren via onze site, onze app of waar je ook maar naar je podcast luistert. Daar vind je ook andere podcasts over de wereld van digitale technologie, zoals de Tech Update, de Cryptocast en de Technoloog. Wat BNR Digitaal betreft zeg ik ook namens Herbert Blankenstein, die er volgende week weer is. Tot dan.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.